Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 126. Zondag 51, vraag en antwoord 126. Daar vraagt de onderwijzer: welke is de vijfde bede? En hij antwoordt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Wij letten op vergeving, de grond van de vergeving en het doel van de vergeving. Merkwaardig, geliefde gemeente, dat daar opeens achter dat brood sprake komt van de vergeving van onze zonden. Ook merkwaardig dat het dan doorloopt. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het lijkt erop, wat de zinsbouw betreft, dat het met elkaar te maken heeft, brood en vergeving. Brood en schuld. Dat is niet ver gezocht. Het wordt ons in één adem gezegd. En daarom zal het ook zeker met elkaar te maken hebben. Nadat sprake is geweest van God, van zijn naam, van zijn wil, van zijn koninkrijk, ging het opeens over ons. Ons dagelijks brood. En we hebben gehoord dat dat dagelijks brood aanduiding is van onze levensbehoeften. Om te kunnen bestaan. Als je er niet bent, heb je ook geen eten nodig. Als je dood bent, dan vervalt ook alles. Maar als je leven mag, dan heb je middelijkerwijs gesproken brood nodig. Brood staat dus voor leven. En misschien gaat u nu al een licht op. Als het nou gaat om het brood, om het middel van bestaan, dat het leven voortgezet mag worden op deze aarde, waar dan ook van alles bij hoort, natuurlijk ook drinken, kleding, huis, vrouw, man, kinderen, noem maar op, alles. Als dat leven nou alleen op die manier hier op aarde geleefd kan worden, dan betekent dat dat juist doordat die levensmogelijkheid er is, dat dan ook die schuld gemaakt kan worden. Ik weet wel, leerstellig gesproken, komen we als schuldigen ter wereld. Wie zal een reine geven uit een onreine? We noemen dat de erfschuld. Dat wij niet los gezien kunnen worden van Adam, die aartsvader. En als het gaat over de erfsmet, dan bedoelen wij daarmee wat we in dit leven doen. Maar je begrijpt wel, het komen in het leven en het verblijf hier op aarde als levenden heeft te maken met brood. Met een mogelijkheid om te leven. Want als er niets is, dan is er geen leven mogelijk. Als er geen licht meer zou zijn, als de zon uit zou doven, als er geen regen meer zou komen, of wat dan ook, of alleen maar regen, dan gaan wij allen te grond. Nu zijn we er. Maar dat betekent dat we er zijn als schuldigen. En dat juist omdat er aan die levensbehoefte door God wordt voldaan, dat hij het koren welig doet groeien, dat hij werk geeft, man, vrouw, kinderen, huis, akkers. Dat is nou juist het terrein waarop het kwaad, de zonde, naar buiten treedt, zichtbaar wordt. En waar de zonde ook vermenigvuldigd wordt. Want ik zei al, als er geen brood is, is er geen leven. Is er geen voortplanting, is er niets. Maar waar nou de mens gezegend wordt, dat hij zijn zon doet opgaan over bozen en goede, regent over rechtvaardigen en ondankbaren, dat sluit in dat wij kunnen mogen leven. Hierop aan. En daarom geef ons heden ons dagelijks brood. En zit er gelijk aan vast. Vergeef ons onze schulden. Doordat we er zijn en doordat wij een stukje levensruimte hebben gekregen van de Heere God, zodat het leven nog voortgang mag hebben, dat houdt tegelijkertijd onzerzijds in dat wij de schuld dagelijks groter maken. Ja, het is iets onbegrijpelijks. Je mag blij zijn met het brood. Je mag blij zijn met het pasgeboren kindje. En tegelijk is daar die andere kant. Door die levensmogelijkheid is daar ook de schuld die zich opstapelt. Door in het leven te mogen komen, is er tegelijk sprake van het oordeel over alle vlees, groot en klein. Het is een wonder dat Jezus Christus zelf, als die in ons vlees gekomen is, dat hij zijn discipelen, zijn kerk, als het ware bij de arm neemt en ze dit leert en zegt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat hij dat zegt. Ieder ander die het zou zeggen, we zouden ermee omver gaan. Het zou op een eeuwige teleurstelling uitlopen. Maar dat Jezus Christus het zegt, is de zekerheid is de ruimte voor dit gebed, voor deze bede. Die ligt verankerd in hem. Je moet dus nooit denken, nou ja, God is een goeie man, die ziet het wel door de vingers. God is toch ook barmhartig. God is dit en God is dat. Alleen in Christus heeft God de grond gelegd. Het bloed van Christus om zonde op grond van een verheerlijkt recht te kunnen en te willen vergeven. Laten we eens letten op enkele woorden uit die bede. En ik hoop dat de Heere onze gedachten erbij houdt. Schulden. Wat zijn schulden? De Heidelberger spreekt van misdaden. Dat is kras gezegd. Want daarmee spreekt de catechismus uit dat wij voor God allemaal misdadigers zijn. Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook die boze natuur, wilt u dat allemaal om het bloed van Christus niet toerekenen? Dat is even een uitspraak als je daarover nadenkt. Misdaad. Schuld. Ik, en de Heidelberger zegt, wij, of wil ons, dat is heel mooi, wij staan in de schuld bij God. Er is een openstaande rekening. God heeft een alles overheersend, overtreffend recht op een mens. Niet alleen toen we in het paradijs stonden, maar ook daarna. Je kunt de mens nooit los maken of zien van God. In feite is er geen losgelaten mens in het heelal. Want als een mens, God verhoedend, zou verzinken in de duisternis van de verlating, dan is die nog niet losgelaten. Bevindt die zich nog tussen de muren van Gods rechtvaardig oordeel. Die dichter van Psalm 139, die kreeg dat even te zien. Hij zei, waar ik ook ga of sta, al zeg ik, de duisternis zal mij immer bedekken, al ging ik naar het onderste van de hel, van de zee, gij zijt daar. Een ontzagwekkende werkelijkheid. Dat wij schuldenaars zijn bij God en dat God recht heeft. Hij had het in het paradijs en hij heeft het vandaag nog. Ook al zou dat een recht zijn om die mens voor eeuwig buiten te sluiten. Het is zijn recht. Schuld. Waar we nog niet een stuiver van hebben kunnen betalen. Alleen maar groter maken. Dit gebed moet je daarom niet trekken op, laten we zeggen, ja, op dat gevoelig, het is wel gevoelig, maar ik bedoel, niet op dat burgerlijke, christelijke spreken over schuld. En dat we allemaal zondaren zijn, en dat er niemand volmaakt is. Nee, hier is het enige uitgangspunt. Het woord van God en voor ons persoonlijk de overtuiging door de Heilige Geest. Schuld. Wij staan bij God in de schuld. Er is een rekening. Die God wil, hij is rechtvaardig en moet vereffenen. Want hij is God en geen mens. We kunnen daar lang of breed over spreken, maar het beste is om het je zo in te denken, alles wat wij bespreken, wat psychologen of juristen of wat ze allemaal ook zeggen, hoe ze ook bezig zijn met het strafrecht en alles wat ermee samenhangt, het helpt niet. Het helpt niet ten aanzien van God. Het brengt geen verandering, of dat ik dat nou erg vind, of wreed vind, of rechtvaardig vind, er verandert niets mee. De bezoldiging van de zonde is de dood. En het is ons heel erg. En dan voel je aan, het loopt niet over guldens en over kwartjes en over stuivers. Het gaat over onze zedelijk, onze ethische, onze schuld voor God. Van gedachten, woorden en werken. En wat wij in Adam hebben gedaan. Het gaat ook nu in zonderheid. En niet als iets wat er achteraan hangt over onze eigenwilligheid. Ons als God willen zijn. Schuld. Daar komt de mens niet toe. Om over schuld te praten. Daarom is het dat de koning als die allergrootste profeet die kleine mensjes bij de arm neemt en ze zegt, luister nou eens. Misschien hebben ze het op dat moment niet eens begrepen. Dan zullen ze het na deze wel verstaan. Luister nou eens. Ik hoor jullie wel praten. En ik hoor jullie wel zeggen over wie is de meeste. Wie komt er in aanmerking voor die post en wie komt er in aanmerking voor die hoge post in het koninkrijk? Ik hoor jullie wel bezig tegen de moeders en de kinderen die bij me willen komen om een zegen. Maar, vrienden, kom nou eens. Vergeet toch niet dit. Vergeef ons onze schuld. Het is zo radicaal. Eigenlijk wordt hiermee uitgesproken het volledige faillissement van alle mensen samen en van ieder mens persoonlijk. Daarom zei ik, laten we alsjeblieft niet verzanden in een christelijk praatje over berouw en over een traan en over dit en over dat. En God is zo lief, die zal. Laten we bedenken dat het zo onmogelijk is om voor God schuldenaar te zijn. dat we die Heere Jezus Christus zo nodig hebben om ons dat te leren. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat we er allemaal, nou, misschien, laten we hopen, een spelde prikje van mogen krijgen. Dat hoop ik. Want het komt bijna altijd aan de orde, schuldvergeving in de zin van, ja, nou heb ik toch dit. Of nou heb ik toch dat. Oh ja, ja broeder, ja maar de Heere vergeeft. Ja. En ik kan weer verder in mijn zelfhandhaving. Ik kan mijn stelling weer innemen die ik gewend ben in te nemen om als een God hier op aarde te zijn. Het is toch vreselijk, mensen. Ja, als ik daaraan denk, dan zou ik gaan janken. En dan is het nog allemaal niks waard. Dat janken is geen cent waard. Die tranen zijn er. Niks is er wat waard. Maar als je even ziet schemeren, dan zeg je, we zijn allemaal gek. We hebben geen verstand. We leven allemaal in een waanidee. Want we willen niet en we kunnen niet echt voor God belijden. Ik heb u nooit gegeven waar u recht op had. Ook de naaste niet. Jongen, dat mag je zeggen als je 10, als je 20 bent en 30. Meisje. En als je 80 bent, hoop ik dat je het nog mag zeggen. Hier wordt ons niet aangewezen een gebed dat we bij een of ander voorkomend geval als een soort rozenkransje, oh, ik heb gevloekt, oh, ik heb gelogen. Nee, het gaat om een lijn, het leven van de wieg tot het graf zou doortrekken. Als je 70 jaar, laten we die term nou eens gebruiken, als je nou 50 jaar geleden, zoals men dat dan noemt, bekeerd bent, of tot het geloof gekomen, hoe je het noemen wil. 50 jaar geleden. Dan kun je vandaag de dag met niet minder toe dan vergeving van de schuld. En nog meer dan 50 jaar geleden. Want laten we aannemen dat in die 50 jaar heb je van God brood gehad, je hebt levensruimte gehad, je hebt vrouw gehad, je hebt kinderen gehad, een man gehad, familiebetrekkingen, collega's, je hebt in het leven gestaan. En het is wat dat betreft nou niet direct lichter geworden in je leven. Je ziet nu dingen dat je zegt, heb ik ooit wel eens één gedachte tot eer en heerlijkheid van die trouwe God gehad? Heb ik ooit wel eens uit waarachtige liefde één ding gedaan of gelaten? Heb ik ooit hem bedoeld of altijd mezelf? Ja, dan is het wel waar. Het was een harde kerel. Een eikboom der gerechtigheid. En hij had ook nog een benauwd einde. Die grootvader van mijn moeder. Hij kon er zo op slaan. Verschrikkelijk. Maar daarin had hij wel gelijk toen hij tegen mijn vader zei: Jochie, wat denk je nou dat we zouden zingen als God zich met ons bemoeit in genade? Toen zei mijn vader: nou opa, ik denk hij heeft gedacht aan zijn genade. Goed zo, Jochie. Maar als je nou 80 jaar oud bent, jongen, zoals je opa, wat denk je dat je dan zingt? Ja, dat weet ik niet, opa. Ik ben nog geen 80. Kunt u het beste zeggen? Dan zing je dat nog, jochie. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël doorgekrenkt. Zo is hier ook mee. Dat is niet van een keer. Dat is altijd. Het wordt steeds nodiger. Ze zeggen wel eens brood nodig. Ja, steeds. Zolang we brood eten. Zolang we leven. Is dit ons nodig. Het is ons niet eigen, maar het is ons nodig. Daarom zegt de Heer Jezus dat. En het lijkt wel, als de Heer Jezus wat zegt, dat het amper gehoord wordt. Dat merk je vaak aan de discipelen ook. Ze hadden duidelijk onderwijs gekregen, maar ze verstonden geen van deze dingen. Elke keer komt weer uit. Maar daarom, daaraan moet je niet wanhopen, want de Heer heeft het beloofd, hij gaat door. Die geest gekomen zijn, die zal het doen. En die doet het ook. Maar je moet niet denken dat je het zelf kunt. Echt niet. Wij kunnen in het algemeen nog best zondaren zijn en schuldig zijn. Maar als het in concrete dingen naar ons toe komt, dat is nou mijn schuld. En dat en dat. Tegenover de naaste. En er komt ook op ons af hoe wij nou tegenover de Heere God staan. Nou. Dan begin ik al me in duizend bochten te wringen. Om niet te hoeven erkennen dat het verloren is. Dat het afgelopen is. Dat ik failliet ben. Dat wil ik niet en ik kan het niet. Dat bewijst hoe het onder de mens is. Zeg eens eerlijk, kun je makkelijk vergeven? Ja, nou moet je dat vergeven niet zo opvatten als... Sommige mensen hebben dat als een christelijke hobby. He? Dat zijn de mensen die met zulke uitspraken komen. Je moet Hitler kunnen vergeven en je moet Stalin kunnen vergeven. En je moet dit en je moet dat, je moet zus of zo. Daar word je ook gek van als je dat elke keer horen moet. Mensen die lopen maar met vergeving. Het lijkt wel of dat ze zoveel vergeving hebben. Die goeieheid die moet eruit. Ik geef je de raad. Om dan niet iets op te zoeken waarin zulke mensen falen. En zeggen ja maar jij hebt toch ook wel eens. Nee. Je moet alleen maar zeggen. Och joh. Ik geef om heel die eigenwillige godsdienst. En die vergeving waar jij mee loopt te strooien. Daar geef ik niks voor. Dat is allemaal vijandschap tegen God. Verbeelding. Je moest kijken. Of dat het dan nog allemaal zo mooi is. Goed, daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om dat vervelende gedoe. We moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. Het gaat erom tegenover onze trouwe God. Die geen lust had in onze dood. Maar ons verzadigde met brood. Die direct na de zondeval zich begaf om de mens tot zich te roepen. Die aan Abraham, Isaac en Jacob zijn verbond bekend maakte. die aan Israël zichzelf openbaarde als de heilige die het volk zou heiligen. Kun je nou voor God zeggen? Nee. Er zijn twee manieren om er onderuit te komen. Veel gebruikelijk in ons mensenleven. De ene manier is om het zo te regelen van... het is eigenlijk... Is het nou wel zo erg? Is het nou wel zo erg? En de andere manier is... Ja... Maar als God weet, en dat weet hij, hoe moeilijk ik het heb met mijn eigen problemen, met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn werk, nou, dan zou God dat wel begrijpen. Net zoals die aardse rechter die een psychiater aan het werk zet enzovoorts, en tenslotte, ja, hij wist niet goed wat hij deed. Bewustzijnsvernauwing. Dit en dat en zus en zo. Zo is een mens nou bezig om zijn schuld te verbloemen. Daarom zei ik, het is niet makkelijk. Het is onmogelijk. Maar dat is de lijn die we deze keer bij het gebed proberen trachten te volgen. Het is die zalig maken. Die onwetende onwillige bij de arm neemt en zegt, ik zal het je leren. Hij zal het leren, onderwijzen, raad geven, mijn oog zal op u zijn, anders was het onmogelijk. Daarom hoef je mij niet te vertellen als je zegt, man, ik kan geen schuldenaar worden. Ik kan het heel goed begrijpen. Van mezelf uit, van de mens uit. Dat kan je niet. Nog geen minuut. Nog geen gedachte werkelijk. En heb je dan al die keren wel eens naastig doorzocht dat je wel schuldenaar was in je waarneming... En dat het tot op de bodem doorgelicht wordt in je leven. En wat hou je dan tenslotte over? Een stukje angst. Een stukje geknakte trots, eer. Een hoop tranen. Grote woorden. Dat je zoveel met God op had. Met zijn eer. Maar ik ben ervan overtuigd als het licht werkelijk schijnt in ons hart. Kom je nergens meer. Is het afgelopen. Dan is er echt niks waar je op kan steunen. Dan vertrouw je niks meer van je eigen. Ja. Overal staat maar een vraagteken achter. Is het wel waar? En het zou ook voor eeuwig kwijt zijn. Als die ene niet waar was, die zalig maakte. Als die de deugde Gods niet liever had gehad dan zijn eigen zaligheid, dan was de verloren zaak. Als die niet onder dat recht door had willen gaan, kwamen wij in eeuwigheid niet meer aan de orde. Maar dat is nou het grote geheim. Wordt zo moeilijk. Zo onmogelijk, ook in de kerk hoor. In de kerk ook. Ik ken de mensen en dat is niet een bepaalde richting zozeer, daar kom je overal tegen. Ik herinner me nog of dat het een neefje van me was. Gaat niet buiten het recht om hoor. Niet buiten het recht om. Hij zal eens dit, hij zal eens dat, hij zal eens zus, hij zal eens zo. En ik weet wel dat het niet buiten het recht omgaat. Maar als dat voor jou wat anders betekent dan Golgotha, dan ziet het er niet best uit. Echt niet. Heus mensen, als er nou staat dat de Heer zijn discipelen bij de arm neemt, en zegt, nou, die gebruikt niet zulke woorden. En die zegt, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schulden. En dat we dat nou tot onze dood toe nodig hebben. Om dat te leren. En daarmee in te stemmen. Dan moet je toch in de lach schieten, of niet om te spotten, maar want het is erg genoeg als je daar een mens van de toren hoort blazen in zijn godsdienstige hoogheid. Dat is toch eigenlijk godslasterlijk. Mens weet niet wat hij doet, maar het is godslasterlijk. Daar moet je niet meer van schrikken. Daar moet je niet meer mee ingenomen zijn. Als dit aan de orde komt, is het anders. Daar zit Petrus en Thomas en Johannes en Nathanael. En Judas zat er ook nog bij. Kom, zegt de Heer, vergeef ons onze schuld. Tel nou eens op. Weet wel, erfschuld ligt vaak een eind weg bij menselijke waarneming. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is, hoor. Want Adam is ons allervader. Maar goed, ik kan me indenken dat dat de mens niet zo nabij is, vaak. Dat hij denkt, nou, ik zou me toch met die erfschuld, zou ik me beter op mijn gemak voelen dan met die erfsmet. Als ik nou werkelijk nooit geen kwaad gedaan heb en altijd. Er staat toch ook, doe dat en gij zult leven. Maar kijk, dat is naar je leven. Dat leven dat wij leven. Van de dagen onze jeugd tot nu toe. Ik krijg soms dingen in gedachten. Die gewoon weggezonken waren. Dat komt misschien omdat je oud wordt. Weggezonken waren in een soort onderbewustzijn. Oh, dat is waar. Toen was ik ook al niet onschuldig. Had ik eigenlijk ook al schuld. Ga nou alles eens na. En bedoel ik dat helemaal niet een beetje zeurderig, een beetje kattenkwaad, een beetje dit, een beetje... Maar dat bedoel ik ten aanzien van de werkelijkheid van ons leven, onze verhouding tot God en tot onze naasten. Waar God recht op heeft. Ja. Vergeef ons. Heb je schuld? Als je ja zegt, dan ben ik er blij mee. Dan ben ik er echt blij mee, hoor. Dat is geen kleinigheid. Dat je echt gelooft, ik sta bij God om de schuld. Want vele mensen zeggen als ze een poosje in de kerk komen, ja, het is niet waar, hoor. Maar die geven een soort voorstelling. Je hoort er alleen maar over zonde daar in die kerk. En over schuld en over dit en over dat. Daar willen ze hun eigen mee redden in een oppervlakkige godsdienst. En dan bazelen ze wat over blijdschap en over weet ik wat. Dat is allemaal zo oppervlakkig. Als je schuld hebt, dat je niet meer zeurt van ja, altijd maar die schuld en altijd maar dit en dat. Dan zou je mogen zeggen, gefeliciteerd. Niet met die schuld op zich, die hebben we toch wel. Maar dat ik erachter gebracht ben, dat ik en wij schuldig staan tegenover God. En dat ik niet heb om te betalen. En dat het zelfs godslasterlijk is om te zeggen, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Een grenzeloze zelfoverschatting en een loochening van mijn ontzettend grote schuld. Onbetaalbare schuld. Vergeef. Wat is vergeven? Als je vraagt om vergeving, wat bedoelen we dan? Vergeven is, ja, ik kan het ook niet zeggen hoor. Klinkt alweer zo verwaand en zo akelig. Maar laten we even aan het woord denken, vergeven. Vergeven is een woord dat wil zeggen er is een blokkade. Door die blokkade ligt alles stil. Er is geen uitzicht. Er is geen doorgang. Het leven kan niet verder. Dat kan toch niet ook? Nou mag je gerust wat mij betreft aan iets heel ergs denken dat gebeurt in het leven. Moord, een doodslag, weet ik al dingen. Maar het leven kan niet verder. Want het recht houdt mij vast. Het recht zegt, God zegt, ik kan niet verder. Schuld. Hier liggen de papieren. De schuld staat open. Moet betaald worden. God heeft dus een claim op mij, klein nietig mens. Ik zou die claim niet alleen willen omschrijven in de zin van het verbond van gehoorzaamheid op werken, maar ook naar al de goedheid die de Heere God na de val aan ons heeft geschonken. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Want hij heeft toch rijkelijk gegeven aan de mensenkinderen. En nou kan het niet verder. De schuld. De schuld staat in de weg. Nou is vergeving dat God die openstaande schuld zelf betaalt. Ja, ja, dat heb ik niet uitgedacht. Wij staan zo ver van God af. Wij zijn zo, nou, totaal uitgerangeerd, dat God verwacht niks meer in dat opzicht. Dat we ooit nog eens aan betalen toekomen. Toen heeft God uit eeuwige barmhartigheid, grondeloze liefde en ontferming, heeft God besloten, ik zal het zelf betalen. En die heeft zijn eigen kind gegeven. Tot een verzoening. Zodat die schuld, die is er niet meer. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden. Ja, maar waarom praten we dan nog over vergeef ons? Nou ja. Ja, maar vandaag de dag ben ik een verdoemelijk schepsel. Ik kan niet zeggen, ja, maar God heeft toen en toen. Nee. Jezus zegt het zelf. Jezus spreekt niet in bepaalde formules. Die stelt het mij levend voor. Vandaag heb ik nodig vergeving van schulden. Misdaden. Zonde van bedrijf. Die ik gedaan heb. Zonde van nalatigheid. Wat ik niet gedaan heb. God betaalt de schuld. Maar. Daar is niet alles mee gezegd. Waarom niet? Als de schuld betaald is, kan God mij die schuld vergeven? Maar dan kan God ook weer ruimte maken dat ik verder mag. Weliswaar in mezelf als een schuldenaar. Maar dat ik verder mag. Zolang de ban erop rust, kan ik de stad niet in en niet uit. Zolang de blokkade er is, komt er geen muis doorheen. Houdt het eigenlijk gezegd het leven op, maak ik alleen maar de maat vol van mijn ongerechtigheid, totdat ik verzink. Maar er is geen mogelijkheid. Als God alleen maar die streep erdoor geeft in de hemel en verder niks, is er ook geen verder. Waarom niet? Ik kan niet leven. Alleen maar de dood. Nu is de vergeving dat God die dat oordeel, die vloek van mij afwentelt en dat hij tegelijkertijd de weg opent om verder te gaan. Om verder te gaan. Zo verder te gaan, ik help u, ik draag u, ik vergeef u. Ik zal mijn geest u uitstorten, opdat je niet naar het vlees zou wandelen, in je eigen willigheid, je eigen zinnigheid, er maar omheen lopen, in plaats van te erkennen, het is verloren, ik kan niet verder. Ik ben uw heil. Vergeving is dus niet een statisch iets, iets wat daar ergens ligt. Is niet alleen een handtekening die God zet onder de betaalde rekening, voldaan. Maar het is tegelijk ook. Hoor naar mij. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden, David. Er is verder leven mogelijk. Als een goed of braaf mens, nee, dat is voorbij. Dat kan niet meer. Maar nou om een stukje te leren. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Daar is niks voor ons bij. En dat is nou zo kostelijk, zo kostbaar. Dat vergeving is niet alleen de proclamatie. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar het is ook nu. Nu is er ook een weg. De weg, de waarheid en het leven. Misschien dat er vanavond nog iets goed kan komen. Man, vrouw, kind. Waarom? Omdat jij of ik bloed voor ons gaat krijgen? Nee. Maar omdat als God die blokkering, die vloek die op mij rust opheft. En hij zou ons met zijn zegeningen willen bezoeken in Christus Jezus. dan kunnen we ook hier nog weer, al zijn het wankelende gangen, zetten op het spoor. Omdat hij het doet. Dat is nou geen vleeselijke heiligmaking. Daar schiet je niks mee op. Dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal bedrog. Echt waar. Dat is de breuk op het lichtst genezen. Ware heiligmaking is Christus. Zijn leven, zijn heerschappij is het fnuiken van mij. Want daar word ik geen heilig mens mee. Daar word ik geen mens mee. Een braaf mens of een mens die zo de schuld kan vergeven. Nee. Hij, dat zijn allemaal geheime mensen, dat zeg ik erbij. Het zijn zulke paradoxen dat je weet het zelf niet. Maar hij weet het. Hij weet het wel. Maar dan is de ruimte. Daar komt de ruimte. Waar vergeving is, komt ruimte. Want daar hoef je niet in het moeras te stikken. Echt waar. Als mensen zeggen, nou ja, ik wil het maar vergeven. Dan kun je nog zo zijn dat je die ander toch laat stikken. Je hebt gezegd, nou ja, dat vergeef ik wel. Je zal me er niet meer over horen. Maar dat is nog het leven niet. Dat is nog niet verder leven met brood, met man, met vrouw, met kinderen, met elkaar. En dat is de diepste essentie van het vergeven van God. Schuld. En nu, hij bezoekt met zijn heil. Hoe lang, hoe zwaar, wij ook zijn wetten schon. Dat is nou een stukje, dat is actueel. Ik bedoel, dat moet je niet projecteren op, ja, dat heb ik wel eens, is zo, zo, zo. Nee, dat hebben we nou, dat kom je nooit te boven bedoelen. Dat kom je nooit te boven. Als we sterven gaan, is het nog. Heere, wees mij zondaar genadig. Wist je dat dat een van de kernen is van het heilige evangelie? Dat de Zoon des mensen macht heeft, bevoegdheid, om de zonde te vergeven. Heb ik niet gehoord dat die man toen ook nog weer verder kon? Het was wel lichamelijk beeld ook, weet je wel. Neem uw beddenkop en wandel. Maar daar zie je tegelijk duidelijk vergeving. Verder. Als ik nu aan de Heere God vraag, ik kom er nog een keer terug, dus vergeef me dat ik het niet afmaak, we gaan naar huis. Heere, vergeef me al mijn schulden. Dan ga ik anders naar huis terug als dat gekomen ben. Ben ik dan een ander mens? Nee, ik ben juist een ogenblikje geweest die ik eigenlijk ben. Die ellendeling. Die onderkruiper. Die nooit zijn God heeft verheerlijkt. Maar, en daar ligt, nou uit die vergevende ontferming Gods. Dat is het waardoor ik anders naar huis zou kunnen gaan. Anders. Morgen heb je het wel meer nodig hoor. Het zijn de lichtglanzen van het evangelie. Maar toch anders. Vandaag. Toe, als we vanavond thuis komen. God geef, ja, ik kom niet aan alles toe, maar ik wil nog eens dat, ik vind het een kostbaar belijden van Gerard Leideveld. Ik geloof dat die Rooms is, maar ja, het versje is niet Rooms. Tot een troost, en ik hoop dat we die woorden mogen bewaren en vandaag gedachtig mogen zijn. Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt, en ik die het aanschouwen moet en van mijzelf zeggen moet: ik ben het die u bloeden doet. En dat ik u zo bloeden zag, zal het mij behoeden ene dag voor wederzonde. Ik zal u talloos wonden en roepen om uw bloed. Wat ik u daarom zeggen moet, wat ik u zeggen moet: er is een lam dat bloedt. Amen.